We willen met elkaar gaan lezen. Efeze hoofdstuk 6. Laatste hoofdstuk van deze serie. Hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 9. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, omdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. En de Heeren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heer in de hemel is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is.
Broeders, zusters, goedenavond allemaal. We gaan met elkaar verder in de Efezebrief. Hans die heeft al het gedeelte gelezen, Efeze 6, vers 1 tot en met vers 9. Het is een redelijk kort stukje, dus ik probeer het niet te lang te maken, maar dat weet je nooit. Als ik eenmaal begin, dan... Maar vanavond is een keer een kort gedeelte. Het is wel belangrijk om vooraf dit te zeggen. Het lijkt alsof Paulus in één keer met een nieuw onderwerp komt, zo aan het einde van de brief. Dan gaat het over ouders, kinderen, slaven en heren. En dan zou je kunnen denken, hoe komt hij daar nou op om in één keer over deze dingen te spreken? Maar ik wil het even in het juiste perspectief, in de juiste context zetten. Kijk, Paulus die heeft de gelovigen in Efeze onderwezen wie ze in de Heere Jezus zijn. En daar hebben we het veel over gehad in de eerste drie hoofdstukken. Dus dan gaat het over hun geestelijke positie. Het nieuwe leven wat uit God is, hebben ze ontvangen in hun hart, in hun leven. En dat leven hebben we ontvangen met een doel, dat we het ook daadwerkelijk zouden uitleven. Dat het openbaar zou worden in de praktijk van ons leven, wie we in Christus zijn geworden. Dus de geestelijke rijkdom houden we niet voor onszelf, maar die geestelijke rijkdom leven we uit. En als we dan naar de vorige keer kijken, dan heeft Paulus daarin duidelijk proberen te maken, als je als man, als je als vrouw belijdt leven uit God te hebben ontvangen, dan gaat zich dat ook uitwerken in je huwelijk. Dus dat is de relatie tussen een man en een vrouw. Ook daarin wordt het nieuwe leven zichtbaar. De Heere God heeft de man een bepaalde plaats gegeven en hij heeft de vrouw een bepaalde plaats gegeven. Dus dat is belangrijk voor wat betreft de relatie, hoe leven we met elkaar. Nou, de tweede, dat zien we dan vanavond, er is ook een relatie tussen ouders en kinderen. En zoals in het huwelijk dat nieuwe leven zijn doorwerking krijgt, zo krijgt dat nieuwe leven ook zijn beslag in de relatie van ouders tot kinderen en van kinderen tot hun ouders. En het derde wat je hier leest, nou dan kunnen we eigenlijk al stoppen, want daar heb ik alles al gezegd. Dan wordt er gesproken als laatste over slaven en heren. Nou kennen wij niet meer een maatschappij met slavernij in de zin zoals het er toen was. Maar je kan wel spreken over werkgevers, werknemers. En als het goed is en je bent werkgever, dan wordt dat nieuwe leven ook zichtbaar op de werkvloer. Maar als je werknemer bent, dan sta je in een bepaalde relatie tot die werkgever. Maar dan verlang je ook op de werkvloer dat nieuwe leven te openbaren. Nou begrijp je misschien een beetje waarom Paulus dit onderwijst. We zijn in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet alles in nieuw geworden. En dat nieuwe komt openbaar in het huwelijk, in de relatie tussen man en vrouw. Dat nieuwe leven komt openbaar in gezinnen, de relatie tussen ouders en kinderen. En dat nieuwe leven komt openbaar op de werkvloer tussen werkgevers en werknemers. Nou begrijp je misschien een beetje waarom Paulus ook deze dingen onderwijst. En dat het heel belangrijk is. Het doortrekt, samenvattend, alle terreinen van ons leven. En daar wil hij naartoe. Wandel dan als kinderen van het licht. Binnen je huwelijk, binnen je gezin en op de werkvloer. Dus wij hebben een hoge roeping. En ik denk dat de meeste christenen vandaag wel roemen in de eerste drie hoofdstukken. We zijn in Christus, gezegend met alle geestelijke zegen. Maar waar is de roem in de laatste drie hoofdstukken? Dat is ook belangrijk. Het nieuwe leven moet dus vroeg of laat zichtbaar gaan worden. Nou, dat is wat hij ons vanavond duidelijk wil maken. En dan is een kernvers uit Efeze 5 vers 21. In al die verbanden, in al die relaties is het kernvers dan, zou je kunnen zeggen, wees elkaar onderdanig, Efeze 5 vers 21, in de vreze van God. Voor al die relaties die ik genoemd heb, voor al die verhoudingen, is dit het fundament. Wees elkaar onderdanig in de vreze van God. In het ontzag voor de Here. Nou, dan heb je een samenvatting van vanavond gekregen. Het gaat over gehoorzaamheid in dit stukje. En nu weten we allemaal, denk ik wel, dat rondom dat begrip gehoorzaamheid hangt eigenlijk een hele negatieve atmosfeer. Dat is eigenlijk best jammer, omdat gehoorzaamheid in de Bijbel iets heel positiefs is. Maar we merken wel, rond dat begrip gehoorzaamheid, ja, dat heeft een negatieve lading. En dat heeft vaak wel zijn redenen. Laat ik er twee noemen. Aan de ene kant moeten we heel eerlijk zijn, dat is dat de meeste mensen geen gezag boven zich dulden. Dat is denk ik de belangrijkste reden. Ik ben zelf koning, ik ben zelf baas en ik onderwerp me heel moeilijk. Een natuurlijk mens onderwerpt zich heel moeilijk aan gezag. En dat zien we op allerlei manieren terug in de maatschappij, maar we zien het ook dat een mens zich niet vanzelf onderwerpt aan de Heere God. Dat is de eerste reden. Tweede reden, en dat is ook een belangrijke, die moeten we wel benoemen. Anderzijds hebben veel christenen te maken gehad met misbruik van het begrip gehoorzaamheid. En dat mag ook wel gezegd worden vandaag. Dus aan de ene kant, een natuurlijk mens buigt niet zomaar voor de principes van het woord van God. Maar er is ook heel veel misbruik gemaakt. Dat kan zijn in de opvoeding, onder het mom van gehoorzaamheid, dat mensen toch uiteindelijk beschadigd zijn. Dat kan zijn door onderwijs in de kerk of door de hiërarchie, de structuur, het gezag, de macht in de kerk. En dat onder het mom van gehoorzaamheid uiteindelijk een onbijbelse hiërarchie werd gepraktiseerd. Waardoor mensen ook beschadigd zijn. Het kan ook zijn dat mensen je gemanipuleerd hebben in je omgeving. En zodra dan het woord gehoorzaamheid valt, met betrekking tot een opvoeding of een preek of een bijbelstudie, dan haken heel veel mensen af. Ze kunnen dat woord gehoorzaamheid, laat ik het zomaar samenvatten, niet meer verdragen bijna. En het jammere is dat je dan het kind met het badwater weggooit. Maar gehoorzaamheid aan zich, onderwerping aan gezag, bepaalde relaties die de Heere God heeft ingesteld, die zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden, dat is gewoon gezond, dat is bijbels, daar hoef je helemaal niet onrustig van te worden. En je moet oppassen, en dat geldt voor veel meer thema's, dat we het kind niet met het badwater weggooien. En ik zou een heel lijstje onderwerpen kunnen noemen waar dat voor geldt, maar dat is ook met zo'n thema als vanavond zo. En dat is jammer, want daardoor loop je ook de zegen van gehoorzaamheid mis. Want ik geloof dat de weg van gehoorzaamheid altijd de weg van zegen is. En dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn kinderen. Op het moment dat er gehoorzaamheid is, dan is er rust, dan is er vrede, dan ervaar je de zegen. En dat is vandaag nog zo. Blader met mij, dan blijf je wakker even naar Deuteronomium 11. Deuteronomium 11. Want de principes met betrekking tot gehoorzaamheid behoren tot het basisonderwijs in heel de Bijbel. Door heel de Bijbel heen is gehoorzaamheid de rode draad, zou je kunnen zeggen. Ik kom straks bij de Heer Jezus uit, maar je ziet het al bij Mozes, de middelaar van het oude verbond, zoals die wel genoemd wordt. Wat staat er in vers 26 van Deuteronomium 11? Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. De zegen, als u luistert naar de geboden van de Heere uw God, die ik u heden gebied, de vloek als u niet luistert naar de geboden van de Heere uw God en van de weg die ik u heden gebied. Afwijkt om, en als u van die weg afwijkt om andere goden aan te gaan die u niet gekend heeft. Hier zie je heel duidelijk dat zegen en vloek in verband wordt gebracht met gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. En ik weet wel, dit is het leven onder het oude verbond. Dit is ook hetgeen wat Mozes, de middelaar van het oude verbond, aan het volk doorgeeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat gehoorzaamheid als een principe in het christelijk leven onder het nieuwe verbond niet voorkomt. Integendeel, bladen met mij vervolgens even naar Filippenzen 2. Daar lezen we van de Heer Jezus, die genoemd wordt de middelaar van het nieuwe verbond. En dat vind ik altijd een bijzonder stukje, Filippenzen 2, vers 5. Daar staat: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante aan de mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En dan staat er in vers 12. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Als je het allemaal op een rijtje zet, dan zie je dus dat Mozes het volk onder het oude verbond in het Eerste Testament al oproept tot gehoorzaamheid. En de weg van gehoorzaamheid was de weg van de zegen. Als je dan leest in Filippenzen 2 over de Heer Jezus zelf, die ons een voorbeeld heeft nagelaten, waar Petrus dan aan toevoegt, opdat we zijn voetstappen zouden drukken, in hetzelfde voetspoor zouden gaan, dan zie je dat de Heer Jezus gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En hij heeft de wil van de Vader uitgediend, zelfs tot in die vervloekte kruisdood. Hij is trouw gebleven, hij was toegewijd. En het is misschien wel een beetje ondeugend van Paulus, want hij begint met de Heer Jezus om zijn gehoorzaamheid te noemen. En vervolgens komt hij dan in vers 12 en 13 van Filippenzen 2 bij uw, jouw en mijn gehoorzaamheid uit. Hij zet eerst de Heer Jezus in de schijnwerpers en wij hebben natuurlijk allemaal het verlangen om als hem te zijn. En vanuit de gehoorzaamheid van de Heer Jezus spoort hij ook de gelovigen in Filippi aan en hij zegt: daarom mijn geliefde. Mooi, hè? Wil je dit onthouden? Wij zijn niet gehoorzaam om bij God in een goed blaadje terecht te komen. Maar wij zijn gehoorzaam vanuit het geliefd zijn. Dat is iets heel anders. Als mensen je een verwijt maken, vanuit Efeze 6 bijvoorbeeld, van ja, maar goed, wij zijn niet meer onder de wet, wij zijn onder de genade. Nou ja, ik denk dat de standaard van de genade, luister goed, een hogere standaard is dan de standaard van de wet. Omdat de genade geopenbaard is in wie? In de persoon van de Heer Jezus. Dus de Gods standaard van heiligheid en toewijding is alleen maar hoger, groter geworden. Omdat hij zich geopenbaard heeft ten volle in de Heer Jezus Christus. En hij heeft een voorbeeld van gehoorzaamheid laten zien, opdat we in datzelfde spoor zouden gaan. En niet om daarmee iets te bewerken in de zin van behoud, redding, zaligheid. We schieten dus van de oproep tot gehoorzaamheid niet in de kramp. Amen. Maar we zien dat als de wil van God voor ons leven. Als deel van het nieuwe leven wat wij uit God hebben ontvangen. Mijn kinderen, bladen maar terug naar Efeze 6. Die proberen we op te voeden, te onderwijzen, te leren. En dat doen wij omdat ze onze kinderen zijn. Zij hoeven niet te gehoorzamen om kinderen van ons te worden. Zij zijn kinderen en daarom onderwijzen we hen. Daarom vermanen we hen. Zie het verschil? Dus ik begrijp niet dat mensen moeite hebben met een waarschuwing in een preek. Niet aan het adres van ongelovigen, maar aan het adres van gelovigen. Ik begrijp niet dat mensen moeite hebben met een vermaning of een aansporing. Want waar heeft dat mee te maken? Met je kindschap. Ik spoor mijn kinderen ook aan. Ik tuchtig mijn kinderen ook. En ik bemoedig ze. Maar dat heeft allemaal met mijn liefde voor hen te maken. Want ik verlang dat ze uiteindelijk tot de volwassenheid komen. En zelfstandig kunnen leven. In het natuurlijke leven. Maar we verlangen en bidden en voeden hen ook op om hen tot geestelijke wasdom te brengen. En dit is wel de context waarin u dit moet lezen en moet zien. En nu is dit niet zo'n populair thema en toch wel een Bijbels thema. En waarom is gehoorzaamheid in de Bijbel ook zo belangrijk? Of eigenlijk heel gewoon, heel normaal? Nou, u moet goed beseffen dat wij in het Westen uiteindelijk Grieks zijn gaan denken. De Bijbel is een Joods boek. Geschreven vanuit het Hebreeuwse context. Moeten we maar nooit vergeten. En het probleem is dat de christenheid, laat ik dat maar heel eerlijk zeggen, besmet is door het Griekse denken. En laat mij dat uitleggen als het gaat om gehoorzaamheid, een bepaalde hiërarchie. Nou, wat is nou het kenmerk van het Hebreeuwse denken? Luister goed. Bij het Hebreeuwse denken gaat het altijd om het horen en doen van het woord van God. Het begrijpen is in eerste instantie niet het belangrijkste. Moet je goed onthouden. In het Hebreeuwse denken gaat het om het horen. Hoor Israël. En om het doen van het woord van God. Even los van het feit of ik het wel of niet begrijp. Dat is Hebreeuws denken. Wat is het kenmerk van het Griekse denken, waarmee vele christenen vandaag besmet zijn? Nou, daar gaat het vooral om het begrijpen van het woord van God, want dan kan ik het toepassen. En als ik het niet begrijp, dan doe ik het dus ook niet. Even los van of dat appel vanuit God tot mij komt. Begrijp je wat ik bedoel? Want we gaan redeneren, we willen het begrijpen. Maar in het Hebreeuwse denken is het altijd horen en gehoorzamen. En dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En dit is fundamenteel bij het lezen van de Bijbel. Een Jood vond het dus ook niet vreemd als hij de stem van God hoorde en het appel tot gehoorzaamheid. Waarom niet? Dat was in het Hebreeuwse denken en in de Hebreeuwse context heel normaal. Je hoort de stem van God en daar is die daad van gehoorzaamheid. En wat ik zou bijna zeggen, dat is niet echt kanseltaal, maar dit is toch niet echt een kansel. Wat een beetje de pest van de kerk is vandaag, dat is dat we aan de ene kant heel veel horen, maar we relativeren het. En we zeggen, ja, dat is Jacques' visie. En dat mag hoor, maar iedereen heeft zo zijn visie. En ik heb toch een broeder gehoord, die legt het ook weer anders uit. En we relativeren het, en de klem is van het hart af, en ongehoorzaamheid is ons deel. En waar komt het vandaan, denkt u? 1. Dat we de Bijbel vanuit het Grieks zijn gaan lezen en niet meer vanuit het Hebreeuwse denken. Dus horen en gehoorzaamheid wordt dan iets heel vreemds, iets aparts, terwijl het Bijbels gezien heel normaal is. Maar hiermee komt ook openbaar dat wij het heel moeilijk vinden om het woord zo te aanvaarden als zijnde het woord van God. Paulus schrijft dat aan de Thessalonicenzen. Dat ze het aannamen niet als zijn woord, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods woord. En dan doet het er dus in eerste instantie niet toe of ik het wel of niet begrijp. Daar mag ik wel naar verlangen, maar het gaat er allereerst om een daad van gehoorzaamheid. En nu kom ik stukje bij beetje bij de tekst uit. Maar gehoorzaamheid heeft dus alles te maken met je onderwerpen aan bevoegd gezag. Dit is ook heel belangrijk om te beseffen. Als het gaat om de vorige keer, het plaatje van het huwelijk. Als het nu gaat om oude-kind-relatie en werknemer-werkgever-relatie. Dat Paulus aan Timotheus schrijft dat ongehoorzaamheid, het niet willen buigen onder bepaald gezag, ook het teken van de laatste dagen is. Dus dat wil ik ook nog toevoegen. Dat is ook heel belangrijk. Paulus zegt in de laatste dagen zal ongehoorzaamheid de mensheid kenmerken. En ik geloof dat we die gezagscrisis op alle niveaus in onze maatschappij zien tot in de kerk toe. En nou gaat het even mij niet om ongezond gezag, hè, of een soort van dictatuur, wat ik ook tegenkom in gezinnen of in gemeenten. Maar het gezonde Bijbelse gezag, wat God gegeven heeft, ook dat wordt ondermijnd. En het gevolg is chaos. In de veronderstelling is men dat het vrijheid oplevert, maar je ziet de ontbinding van binnenuit zodra het gezag wordt ondermijnd. En nogmaals, dat in alle lagen van de bevolking. En dit is aangrijpende, wat velen niet zien, maar wat naar mijn stellige overtuiging wel te maken heeft met de laatste dagen voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. En daarom is wat ik denk en wat ik vind en wat ik voel en wat ik wil, dat moet allemaal gebeuren. Los van wat het gezag boven mij, om me heen, daarover zegt. Los van wat de Bijbel daarover zegt. Dus ik ben mezelf tot norm geworden. Wetteloosheid, dat heeft uiteindelijk hiermee te maken dat een mens zonder, los van de norm van God leeft. En tot de norm van God behoort ook een bepaald gezag. Nou, als je geen norm meer hebt die afkomstig is van de Bijbel, daaraan gerelateerd is, dan word je jezelf tot norm. En geloof me, dit zijn de dagen waarin wij leven. En als we eerlijk zijn, dan ondervinden we daar allemaal de wrange gevolgen van. En dit zie je ook dus terugkomen in de gezinnen, in de huwelijken, op de werkvloer, in de gemeenten. Dit werkt zo diep door. En nu begrijp je misschien waarom Paulus, die een echte Jood was en was gebleven, waarom hij deze onderwerpen zo belangrijk vindt. Want hij zegt dat nieuwe leven, dat werkt ook door in al die gezagsverhoudingen, in al die relaties. Dus wij kunnen ons onderscheiden door in gehoorzaamheid te leven. Hey, waarom leef jij in gehoorzaamheid? Dan kan je vanavond getuigen, ik ben niet meer van mezelf. Ik ben overgegaan van duisternis naar licht, van dood naar leven. Ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is. En hij heeft het hoogste gezag in mijn leven. Gezag in mijn huwelijk, vorige keer. Hij heeft gezag in mijn gezin. Hij heeft het voor het zeggen in mijn werkrelatie. In wat voor relatie dan ook. Het is zo belangrijk. En wie is degene die dat gezag heeft ingesteld en oproept tot gehoorzaamheid? Dat is onze schepper zelf. En we mogen door genade zeggen, dat is ook onze herschepper. En dat niet, luister goed, om ons te benauwen of om ons leven te beknotten. Nee, hij heeft dit doel opdat het ons wel zal gaan. En dat is uiteindelijk wat Efeze 6 vers 3 zegt. Omdat het je goed zal gaan. Dus de Heere God, hij heeft dat ingesteld, niet om jou en mij te beperken en het ons eens even lekker moeilijk te maken, eenvoudig gezegd hier op aarde. Nee, opdat het je wel zal gaan. Als Israël gehoorzaamde, dan ging het goed met hen als volk. En dan leefden ze tot eer van God. Dus je ziet dat de weg van gehoorzaamheid altijd de weg van zegen is. Ik vind dat altijd wel mooi in dat lied in opwekking. Daar staat, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Nou, in mijn eertijds was dat een tegenstrijdigheid. De wil van God doen, is alles behalve vrij zijn. Zo zag ik dat. Zo beleefde ik dat. Ik beleefde het gewoon als een beperking. Hij wil me klein houden. Hij wil me genot ontnemen. En ik wil me juist uitleven. En hier worstelen heel veel mensen mee. Sommigen aan publiek in de seculiere wereld. Maar zij die tot een kerk behoren, worstelen hiermee, maar die zeggen het niet. Maar die ervaren het vaak als een juk. Die denken echt, het doen van de wil van de Here, gehoorzaamheid, ja, dat beperkt mij. Nee, wat de Bijbel wil leren, en Paulus die trekt alle registers open als het ware, hij zegt, in de weg van gehoorzaamheid kom je tot je doel. Kom je tot je bestemming. Kom je tot ontplooiing. Kom je tot het echte vrucht dragen voor de Here. Dat is toch heerlijk, of niet? Heb je wel eens boven je macht gewerkt? Daar word je moe van, toch? Nou, wik mijn lengte mee als ik een plafondetje wit, maar als je het lang doet, dan word je ook moe van. Dus heel de tijd boven je macht werken. Nee, op het moment dat je in gehoorzaamheid leeft, dan kan je in ontspannenheid met de Heer leven. In de rust. Vanuit het kindschap. Ik hoef niet iets te bewerken. Ik ga niet gehoorzamen opdat ik maar de goedkeuring van God over mijn leven krijg. Die heb ik al ontvangen. Maar ik heb een nieuwe wil gekregen. En ik heb gezien dat zijn voorschriften voor mijn leven mijn zegen geven en zijn tot eer van zijn naam. Het is zo geweldig om deze dingen te ontdekken. God is een goede God. De Heer Jezus, hij kwam om leven te geven en overvloed. Nou, die eerste drie versen, ik heb er al wat over gezegd, maar dat zinnetje wat je er even uit moet halen is dit: kinderen, wees je ouders ongehoorzaam in de Heere. De gehoorzaamheid is altijd gekoppeld aan de Heere God zelf. Dat wil zeggen, zoals de Heere het wil, overeenkomstig zijn waarheid. En die manier van leven is recht, rechtvaardig en billijk. Het is Gods instelling. En nu worden er twee woorden gebruikt die je even moet onderscheiden. Er wordt gesproken over gehoorzamen in vers 1. En in vers 2 wordt gesproken over eren. Nou, dat zijn twee verschillende woorden. En dat is wel mooi. Eren, je ouders eren, gaat verder als gehoorzamen. Op een gegeven moment gaan jongeren de deur uit. En misschien dat ze trouwen. En op een gegeven moment moet je ze loslaten. Dan hebben ze op een bepaalde leeftijd ook hun eigen verantwoordelijkheid. En dat valt niet mee. Ik kan daar makkelijk over spreken, want ze zijn allemaal nog thuis. En misschien vind ik dat ook wel heel moeilijk straks. Maar er is een moment dat je ze los moet laten. En dat er vanuit hun hart een leven van gehoorzaamheid moet komen. En dan houdt het in die zin, voor jou als ouder, of houdt dat op. Maar het eren van je ouders gaat altijd door. Totdat ze er niet meer zijn. En dat is een belangrijk onderscheid. Eren, hoogachten, respecteren. Dat gaat lange tijd samen op met gehoorzamen. Maar op het moment dat zij, zeker als ze gaan trouwen, dan vormen ze samen een nieuwe eenheid met een eigen verantwoordelijkheid. Maar dat eren blijft nog steeds bestaan. En dat is denk ik ook iets wat je vandaag de dag ziet gebeuren. Dat ouders hun uiterste best hebben gedaan met alle gebrek. Maar dat zodra men op een bepaalde leeftijd komt, men hun eigen weg gaat, maar men hun ouders ook niet meer eert. Niet meer respecteert. En dat is iets waar Paulus van zegt, dat hoort er helemaal bij, ook bij het nieuwe leven. Nou, jullie, ik moet oppassen wat ik zeg, gemiddelde leeftijd is wat hoger dan die van mij. Maar gehoorzaamheid en eren zijn twee belangrijke principes in het leven van een christen. En dat ten opzichte van je ouders. En het is een opdracht die al vastgelegd is in de wet van God. Exodus 20, daar lees je het vijfde gebod. En het bijzondere van het vijfde gebod is, volg me, dat het het eerste gebod is met een belofte. Dus het is het vijfde gebod in het rijtje van 10. Maar het is het eerste gebod met een belofte. Dus je ziet dat aan gehoorzaamheid beloning verbonden is. En dat zegt denk ik iets over de waarde die de Heere God hecht aan gehoorzaamheid. En het valt niet mee vandaag om gehoorzaamheid te leren. Aan te leren. Zeker in jonge gezinnen niet. Omdat je vaak te strijden hebt met de invloeden van buitenaf. De mensen waar ze mee omgaan, de kinderen waar ze mee omgaan. En dat gaat soms zelfs zover dat je zelfs moeite hebt om met de gezinnen binnen de eigen gemeente om te gaan. En dat je zelfs vanuit die gezinnen nog dingen recht moet zetten. Zo ver gaat het. Dus het kost me alles. Ik zal je eerlijk vertellen, de meeste energie van mijn leven gaat uit naar mijn gezin en naar de opvoeding daarvan. Dat kost me heel veel tijd, dat kost me heel veel energie, dat kost me heel veel geduld. Maar ik zie ook dat de Heer een heerlijke belofte daaraan gekoppeld heeft en dat gehoorzaamheid hoog op de agenda van God zelf staat. En je ziet in het leven van de Heer Jezus dat Hij het aan het licht gebracht heeft, wat echte gehoorzaamheid inhoudt. En die belofte die genoemd wordt in vers 3, laat die belofte alsjeblieft zo staan zoals die er staat. Doe er niets aan af en doe er niets aan toe. De Heer zal dat invullen. Hoe Hij dat doet, weet ik niet altijd. Dat zeg ik maar eerlijk. Maar ik geloof dat alle beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. Ook als het gaat om gehoorzaamheid. En hoe Hij dat invult, is niet aan mij. De beloning deelt Hij uit. De opdracht tot gehoorzaamheid komt naar mij toe, naar mijn hart. En ik moet dat dus niet laten afhangen van de beloning. Nou, waarom is nou die gehoorzaamheid van kinderen aan ouders nou zo belangrijk? Het is misschien een thema wat u wat minder aanspreekt vanavond, maar goed, Paulus die behandelt het. Waarom is dat belangrijk? Nou, u moet goed onthouden, als kinderen niet worden getraind, niet worden geoefend in gehoorzaamheid aan hun ouders, dan zullen ze in hun hele leven moeite hebben om zich te onderwerpen aan gezagsstructuren, aan autoriteit. Ze zullen geen gezag aanvaarden op school. Ze zullen geen gezag accepteren van hun werkgever, niet van de overheid, niet van de politie. En uiteindelijk zullen ze zich niet onderwerpen aan God zelf. En dit is wat wij zien gebeuren in onze maatschappij. De ontbinding is enorm, is bizar. En misschien als ouderen valt het u wel meer op hoe de jeugd zich gedraagt en hoe ze praten en wat ze wel doen en wat ze niet doen. Maar je ziet dus dat kinderen geen gehoorzaamheid meer geleerd wordt. Ze worden er niet meer in getraind, ze worden er niet meer in geoefend. En dat is vaak doordat het de ouders te veel tijd, te veel energie kost. Nou, dat kost het ook. Maar het is een opdracht van de Heere God. En als mijn kinderen niet meer naar mij luisteren, zullen ze dan ooit naar de meester op school gaan luisteren? Nee. Zullen ze ooit zich onderwerpen aan het gezag van een politieagent? Nee. Waarom niet? Het is hen niet geleerd wat het is om te gehoorzamen. En uiteindelijk geestelijk zal het ook zijn gevolg hebben. Want ze zullen zich heel moeilijk overgeven aan het allerhoogste gezag. Maar de keerzijde is ook waar. Daar waar ze hebben leren buigen voor het gezag van ouders, daar zullen ze zich ook makkelijker onderwerpen aan al die andere gezagsorganen. En zullen ze later zeggen, dank voor het leren en getraind worden in gehoorzaamheid. Want ik heb er profijt van gehad in de verdere tijd van mijn leven. Nu legt vers 4 ook een zwakte bij de vaders bloot. Want in die opvoeding, en dat geldt vooral voor de mannen onder ons, althans zij die vader zijn, in de opvoeding ligt de belangrijkste rol, de belangrijkste verantwoordelijkheid bij de vader. Die hebben een zeer belangrijke rol en moeten de Bijbel in deze tijd van afval en verval als enige norm hanteren. En daarom is het voor je als vrouw, als moeder, belangrijk om voor je man te bidden. En dat wordt ook wel eens vergeten. Hij heeft de zwaarste, de grootste verantwoordelijkheid van de Heere God gekregen. Als priester in zijn gezin. Maar nu kan een vader, en daar zijn er onder jullie die daar negatieve ervaring mee hebben, zo gebrand zijn op zijn gezag. En Paulus, die wist daar niet van uit ervaring, maar blijkbaar had hij in het pastoraat, was hij daar wel tegen aangelopen. Vaders kunnen zo gebrand zijn op hun gezag dat zij onredelijk en onvolwassen reageren als een kind niet precies doen wat zij zegt. Of als een kind anderszins niet beantwoordt aan zijn verlangens. En dat is heel belangrijk om daar een goede balans in te vinden. Want je beschadigt kinderen soms met woorden die blijven haken tot in lengte van dagen. Of je beschadigt kinderen met daden. Je kan een kind daardoor vernederen. en een gevoel geven dat zij totaal niet deugt. En dit vraagt heel veel wijsheid vandaag. Omdat je als vader heel snel vanuit je vlees kan reageren. En Paulus wil dat voorkomen als hij zegt: vaders, wek geen toren op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Het is zo belangrijk dat een kind niet moedeloos gemaakt wordt. Ik moet voor mezelf, laat ik maar een voorbeeld noemen, oppassen dat ik mijn kind niet aanspreek op het denkniveau waarop ik leef en waarop ik handel en van waaruit ik denk. En soms dan ga ik te volwassen met mijn kinderen om. En dan zegt mijn vrouw wel eens: je moet wel rekening houden, ze zijn nog klein. Het is voor hen niet zo logisch als dat het voor jou is. Maar als ik dat wel voortdurend doe, dan maak ik mijn kinderen moedeloos en wek ik hen tot toren. Dus dan worden ze gefrustreerd, geprikkeld, boos. Dus ik communiceer niet op het juiste niveau met hen, eis wel heel veel dingen van hen, maar ze kunnen er niet aan voldoen. En dan kan ik wel onder het mom van gehoorzaamheid de zweep erover leggen, maar dan werk het averechts. Dus ik heb fijngevoeligheid nodig voor de leiding van de Heilige Geest om hierin een juiste weg te gaan. En Paulus die besteedt er toch een aantal versen aan, dus blijkbaar vindt hij het heel belangrijk. Nou, hoe kunnen we dan wel onderwijzen? Paulus noemt twee dingen. Hij spreekt over de onderwijzing van de Heere en de terechtwijzing van de Heere. Versen 5 tot en met 9, dat zeg ik alvast, daar zal ik niet zo heel veel over zeggen. Maar dit vind ik even belangrijk. Hij spreekt dus over de onderwijzing van de Heere en de terechtwijzing van de Heere. Nou, als het gaat over onderwijzing, dan heeft dat ook alles te maken met tuchtiging van onze kinderen. En dat is vandaag de dag een spannend onderwerp. Maar ik denk wel een heel noodzakelijk onderwerp. Spreuken 3 vers 12 zegt: want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Het is belangrijk om dat uiteraard in overeenstemming met de maat van de overtreding te doen. Maar de onderwijzing van de Heer, dat woord duidt ook op tuchtiging. En dat is natuurlijk geen populair onderwerp in deze maatschappij. Je hebt zo de rechter aan je broek hangen op het moment dat je het alleen al in een bijbelstudie noemt. Maar het is iets heel bijbels om je kinderen te tuchtigen. En ik denk dat wij dat moeilijk vinden en dat we vaak medelijden met onze kinderen hebben. Maar als de Bijbel zegt dat dat een daad van liefde is en dat met beheersing, niet roekeloos, niet vanuit het vlees, niet vanuit frustratie, maar dat een kind werkelijk gaat inzien dat hij gezondigd heeft en dat daarop tuchtiging volgt en dat daarom ook op vergeving mogelijk is, dan gaat een kind inzien wat hij misdaan heeft. En dan zal hij daar uiteindelijk profijt van hebben. Of het nou wel populair is of niet populair is, ik denk dat wij nu de gevolgen zien van een maatschappij waarin dit niet meer wordt toegepast en waarin dit niet meer wordt gepraktiseerd. En we zeggen allemaal van de gevolgen: het is toch vreselijk? Maar als we gaan naar de oorzaak, dan zeggen ze: ja, maar dat kan je vandaag niet meer maken. Voel je? Dus het is tegenstrijdig. We willen niet de gevolgen van iets. Maar als ik naar de oorzaak ga, dan zeggen ze: ja, daar moet je niet over spreken. Maar je hebt oorzaak en gevolg. Zo ben ik opgevoed. En wie de billen brandt, moet op de blaren zitten. En nogmaals, vanuit de gezindheid van de Heer Jezus. Heel belangrijk. Het tweede wat hij noemt is de terechtwijzing van de Heer. En dat heeft veel meer te maken met een waarschuwing, een correctie, een vermaning met woorden. En dit verplicht de vaders ook vanavond om kennis te nemen van Bijbelse principes over opvoeding. Het verbaast mij altijd waar mensen allemaal cursussen voor volgen. Als ze postzegels gaan verzamelen, dan gaan ze 6 weken cursus volgen. En als ze dit gaan doen, dan gaan ze ook een cursus volgen. En als ze gaan trouwen, nou, daar bereiden ze zich helemaal niet voor. En mogelijk komen de kinderen, daar bereiden ze zich ook helemaal niet op voor. Ze kennen het woord van God niet als het gaat om Bijbelse principes ten aanzien van het huwelijk en ten aanzien van opvoeding niet. Maar ze gaan wel die grote uitdaging aan. En ze zien wel waar het schip strandt. Dat is heel typisch. Dus overal volgen we een cursus voor. Wat ik ermee wil zeggen, we bereiden ons ergens op voor. Maar dit menselijk gesproken onmogelijke, dan gaan we er maar voetstoots vanuit dat het wel gaat. En je ziet dat huwelijken vastlopen, dat gezinnen vastlopen. En daarom is het zo belangrijk dat wij weten wat de Bijbel leert over opvoeding. Ook wat ik net zei over tuchtiging. En beide zijn nodig. Vanuit de liefde van God om onze kinderen op te voeden tot geestelijke volwassenheid. En ik kan hier niet heel de avond over spreken. Maar nogmaals, dit kost tijd en dit kost energie. En dat is direct de valkuil. Omdat velen die tijd en die energie liever in andere dingen steken dan in hun eigen kinderen. Maar ik geloof dat het Bijbels gezien zo is. De eerste ziel die God aan mijn zorg heeft toevertrouwd is mijn eigen ziel. En als de Heere mij een vrouw of een man gegeven heeft en kinderen, dan zijn dat de eerste die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. Het is helemaal niet moeilijk om vanavond naar Werkendam te rijden en daar een boodschap te brengen. Maar de vraag is, stel ik aan mezelf, wat horen mijn kinderen thuis? Wat zien mijn kinderen thuis? Wat ervaren mijn kinderen thuis van het nieuwe leven wat God mij geschonken heeft? En dat is iets wat bij mij heel zwaar weegt. Ik kan heel het land doorrijden, ik kan België doorrijden. Maar ik heb zelf 4 zoontjes. En wat is het getuigenis als zij straks volwassen zijn? Dus ik voel een zware last op mijn hart drukken. En daarom, mijn kinderen zijn voor mij zo belangrijk, omdat ik weet dat de Heer voor mij een taak heeft weggelegd. Specifiek voor mijn eigen kinderen. En dat vind ik niet altijd makkelijk, geloof me. Om daar trouw in te zijn, volhardend in te zijn. Maar de Heer die roept ons ertoe. En ik geloof dat waartoe hij roept, hij bekwaamt ook. We gaan naar vers 5 tot en met 9. Paulus onderwijst dus het huwelijk, de verhoudingen, de relatie tussen man en vrouw, hoofdstuk 5. Hij heeft in de eerste vers, hoofdstuk 6, de relatie ouders, kinderen, kinderen, ouders. Daar heeft hij iets over gedeeld. En nou het laatste, en daar sluiten we mee af. Hij spreekt hier over de relatie tussen werkgever en werknemer. Zo zou je het vandaag even om kunnen zetten, hè, naar de taal van 2018. Dus met andere woorden, dat nieuwe leven, dat wordt ook zichtbaar op de werkvloer. En ik vind dit zoiets wonderlijks, dat als je daarover nadenkt, dat God mij leven heeft gegeven, leven tot in eeuwigheid, door geloof in de Heer Jezus, wat beslag legt op mijn huwelijk, wat beslag legt op mijn gezin, wat beslag legt op mijn werk. Dus alles is doortrokken van het nieuwe leven. En dit is wat God juist voor verlang heeft, ook vandaag. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Er is dus geen terrein, laat dat duidelijk zijn, waarin de Heer Jezus geen zeggenschap heeft. En daarom kan ik niet zoveel met mensen die alleen maar roemen in de eerste 3 hoofdstukken van de Efezebrief. Ja, ik ben gezegend hoor, in Christus. Maar wel, wat openbaart die zegen in de praktijk van jouw leven? Welk verschil maak je? Want anders ben je bevoorrecht, maar je leeft het voorrecht niet uit. En dan ben je dus uiteindelijk een aanklacht voor de God van de hemel. En dit is zo belangrijk. Waarom? Omdat Jezus vandaag niet meer lichamelijk op aarde is. Hij woont door zijn geest in jou en in mij. En als je in een huwelijk leeft, waar de één de Heer Jezus niet kent, dan ben jij misschien nog de enige brief die hij of zij leest. Ben je een leesbare brief van Christus in huwelijk? Ben je een geur van Christus? Als je kinderen of je kleinkinderen niet naar het woord van God leven, zijn wij dan degene die verschil maken Ik heb vorige week zondag gesproken over het zout der aarde. Zijn wij de smaakmakers? Maken wij het verschil? En als je maandagochtend na een weekend bij die ongelovige collega's komt, wat echt niet makkelijk is bij het koffiezetapparaat, waar de gesprekken over gaan, maar proeven ze dan toch iets dat ze zeggen, ja, het is een beetje een vreemde kerel. Maar hij maakt wel het verschil. Er zit iets van de Heer Jezus in. Al dat onderwijs van Paulus in die Efezebrief is erop gericht dat dit gaat plaatsvinden in ons leven. Stukje bij beetje, stapje voor stapje. En de Heer is daarin de getrouwe. Hij is de geduldige. Hij is onze hemelse Vader. Maar hij wil wel zijn Zoon door ons heen aan de wereld openbaren. Want de wereld waarin wij leven, leest geen Bijbel meer. Heel veel mensen niet meer. Kennen het verschil niet meer tussen goed en kwaad. Weten niet meer van Bijbelse relaties. Maar daarom zijn wij in deze wereld geplaatst. Zout de aarde. En een van de functies van zout is dat we bederfwerend zijn. In huwelijken, in gezinnen, op de werkvloer. Voel je hem? Dus het werkt overal in door. En Paulus die heeft die gelovigen even ze eerst even laten smullen van wie ze in de Heer Jezus zijn. Welke schatten ze hebben ontvangen. En dan stuurt hij ze de wereld in. Wees dan ook een uitdeler van de menige lei genade van God. Nou, dat laatste stukje. Paulus, hij onderwijst over de plaats van de slaaf en zijn heer. Welke plaats die slaaf inneemt en zijn heer. Om uiteindelijk godvruchtig te kunnen leven. En ik heb het al gezegd, in Nederland kennen wij in die zin, in deze betekenis geen slavernij meer. Maar als je ziet de verhouding van werknemer, werkgever, dan mag je dus je licht laten schijnen op de werkvloer en ook op het werk wandelen als een kind van het licht. En ik weet nog wel, toen ik de Heer nog niet kende, vond ik dat heel moeilijk. Of toen ik de Heer net leerde kennen, vond ik dat heel moeilijk. Ik dacht toch in gescheiden werelden. Je hebt de wereld van je huwelijk en je hebt de wereld van het zaken doen. En daar kon je bijna over lijken gaan, begrijp je wat ik bedoel? En je hebt de wereld van de gemeente, of de kerk, hoe je het noemen wil, begrijp je? We leven zo gescheiden, we hebben onszelf opgesplitst. En de ene keer dan leef ik in die commerciële wereld. En de andere keer leef ik in mijn huwelijk. En de andere keer dan ga ik naar werk en dan ben ik heel geestelijk altijd op donderdagavond, eens in de twee weken. Dus ik splits mezelf als het ware op. Maar ik ben naar geest, ziel en lichaam door de Heer gekocht en betaald, niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Dus ik ben de persoon op mijn werk die ik in mijn huwelijk ben. En ik ben de persoon in mijn gemeente die ik voor mijn kinderen ben. En als het goed is, en geloof me, ik vraag het aan mijn vrouw en kinderen vaak na, omdat ik af en toe ook in de eigen gemeente spreek, zitten jullie op je gemak als je naar me luistert? Of ben ik een ander persoon als ik achter een microfoon sta, dan dat ik in de woonkamer zit? Begrijp je? Ik ben één persoon. En die geestelijke persoon kan een hele commerciële functie hebben, dat mag. Als je maar licht der wereld bent. Als je maar zout der aarde bent, begrijp je? Maar dat die gespleten persoonlijkheden, dat is een groot probleem vandaag. Ik ben één nieuwe mens. God woont door zijn geest in mij. En dat mag de wereld weten ook. En dat is wat Paulus precies onderwijst. En hier dan werknemer, werkgever. Nou, kort nog even wat over die werknemer en die werkgever. Stel, je bent een werknemer, dan wil Paulus je aansporen vanuit vers 5 tot en met 9. Wees gehoorzaam. En heb eerbied en respect voor je werkgever. Wees eerlijk, oprecht. Wees transparant. Ze zeiden tegen mij vroeger, als je in een glazen huisje woont, dan moet je niet met stenen gooien. Als jij je mond vol hebt over de Heer Jezus, maar je leeft er niet naar, dan heeft die werkgever iets gevonden om uiteindelijk de naam van God te lasteren. Dus het is zo belangrijk om in de gaten te houden. Door de wil van God te doen, doe je je aardse en je hemelse eer een genoegen. Het gaat om de eer van God. En welk werk je dan doet, doe het voor de Heere. Als voor de Heere. Ik weet nog wel, ik kom uit de hervormde kerk en bij onze predikant, daar moest ik altijd over nadenken. Die zei altijd van, ik hou graag van een geestelijke groenteboer en een christelijke postbode. Ieder moet gewoon zijn plek innemen op dat dorp, weet je wel. En we moeten op die manier als zout aanwezig zijn. Nou, dat was misschien een beetje een volkskerkgedachte, maar ik vond hem wel mooi. Dus we zijn geheel geestelijk bij elk werk wat we ook doen. En ook aan deze opdracht is een gebod, is een beloning verbonden. Ik geloof echt, de Heer die ziet wie wij zijn, in het openbaar en in het verborgene. En hij zal straks het getuigenis geven, wel goede en getrouwe dienstknecht. Ik had je over weinig gesteld, maar je bent over dat weinige wel getrouw geweest. Komt in. Daarom is het zo belangrijk, welk beroep je ook uitoefent, wees trouw daarin. Transparant. En als werkgever is ook niet onbelangrijk. Vers 9 spreekt over de heren. En dat zijn in dit geval dan de heren, de werkgevers. Doe hetzelfde bij hen. Daar staat eigenlijk een samenvatting. Als werkgever naar je werknemers, wees oprecht en heb respect en eerbied voor degene die werk verrichten voor jou. Zo belangrijk om daarin de juiste positie te nemen. Denk even aan Christus die het hoofd is van de gemeente en die zichzelf ten volle gegeven heeft. Die uiteindelijk de leden van het lichaam laat floreren, laat groeien. Wat een zegen als je een werkgever mag zijn, dat werknemers het goed hebben onder jouw leiding. En dat ze merken, hé, dat is iemand die met Jezus leeft. Ik heb er zelf niks mee hoor, maar ik merk wel dat mijn werkgever iemand is. Hij is transparant, hij is eerlijk, hij is open, hij communiceert helder. Zo belangrijk. Daarin kan je onderscheid maken. Het tweede, misbruik je gezag niet. Je staat op een positie dat je misbruik kan maken van die positie. En daarmee zou je een aanfluiting zijn voor de God van de Bijbel. En het laatste is, en dat is wat Paulus in het laatste deel van vers 9 noemt, iedereen is voor de Heere God wat dat betreft gelijk. Er is geen aanzien des persoons bij hem. Denk niet dat je als werkgever, als heer, meer bent dan de werknemer, als een slaaf. Er is geen aanzien des persoons. Besef dat. Voor God heb jij evenveel waarde als degene die jouw bedrijf misschien schoonmaakt. Besef dat. En er komt een dag, als jij niet vanuit de rechte verhouding leeft, dat misschien die schoonmaker jou nogal voorgaat in het Koninkrijk van God. Ik hoop dat het duidelijk wordt dat Paulus maar één verlangen heeft. Wie je ook bent, getrouwd of ongetrouwd, kinderen of geen kinderen, werkgever, werknemer, laten we alles doen voor de Heer. In afhankelijkheid van hem, in gehoorzaamheid aan hem. Broeders, zusters, als wij leven in gehoorzaamheid en onze door God voorbestemde positie innemen in de gemeente, in onze huwelijken, in onze gezinnen en ook in het geheel van de maatschappij, dan zal de zegen van God ons deel zijn. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. En ik weet uit eigen ervaring, dat vraagt meer dan één keer om zelfverloochening. Dat vraagt om een nederige houding. Maar we hebben één voorbeeld. De Heer Jezus Christus die gezegd heeft, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zal rust vinden voor je ziel. Dat geldt met al die principes. En ik wil voor jullie bidden en ook voor mezelf bidden dat deze diepe waarheden die soms tegen ons vlees ingaan, dat ze zich meer en meer mogen openbaren. Zodat we verschil gaan maken. In een tijd waarin iedereen zegt ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. Maar dat de omgeving waarin wij leven gaat proeven en smaken dat de Heere goed is. Hoe kunnen ze dat proeven? Als wij zout genoeg zijn. In Jezus' naam. Amen.